luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 15. Wij zijn daar bezig met onze vers voor vers studie door het prachtige Bijbelboek heen. En in onze vorige studie in Romeinen, 2 weken geleden, hebben we gezien in vers 7 tot en met 13 dat we elkaar moeten aanvaarden. En ik had het er vanochtend nog met Mark over dat we nu echt aan het einde van de brief zitten.
We zijn bijna door de hele Romeinenbrief heen. Het heeft maar een paar jaar geduurd. Maar wat we zien is dat Paulus een hele hoop afsluitende gedachten aan het meegeven is. Hij is een hele hoop dingen aan het meegeven die hij nog even over wil brengen aan degenen in Rome. Volgens mij zit er een piep in, Ray. Dus ik weet niet waar de piep vandaan komt. Staat er nog iets anders aan? Nou ja. Paulus is dus ons afsluitende gedachten aan het meegeven om de brief langzamerhand af te gaan ronden, maar ook om ons nog de waarheid van God mee te geven. En vanochtend gaat Paulus ons wijzen op de opdracht die wij hebben. Met alles wat hij ons verteld heeft, met alles wat we mogen leren, alles aan waarheid dat we op ons af gevuurd krijgen door Paulus in deze zeer goede brief, maar die ook vol met informatie staat, moeten wij herinnerd worden aan onze missie. We moeten herinnerd worden aan het feit dat wij hier niet op aarde zijn om het gezellig te hebben. We moeten herinnerd worden aan het feit dat wij een doel en een taak hebben op deze aarde. En we hebben een taak om de wereld op de Heer Jezus te wijzen. Om te laten zien wie de Heer Jezus is. En om mensen over hem te vertellen. En dat is waar wij aan herinnerd moeten worden. Dus laten we lezen Romeinen 15 vanaf vers 14. En we lezen vers 14 tot en met 16. Paulus schrijft daar: nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We vragen u om door uw woord heen te spreken tot ons op dit moment. We vragen dat u alles wat wij aan bagage hebben richting komende week, alles van afgelopen week, alles van vanochtend, Heere, alles wat er vandaag nog gaat gebeuren, om die bagage van onze schouders te halen. Help ons om het aan u te geven en vanochtend simpelweg van u te willen ontvangen. Dus Heilige Geest, spreek tot onze harten alstublieft. Geef ons wijsheid, inzicht, geef ons alles mee dat we nodig hebben. Bemoedig, corrigeer, stuur, doe alles wat u goed dunkt. Want we hebben u nodig. Laat er geen enkel woord van mijzelf bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Wat misleidend is aan onze Bijbel tegenwoordig, is dat wij tussenkopjes hebben. Ze zijn niet fout. Het is niet zo dat ze daardoor verkeerde dingen ons meegeven, maar het stopt ons van de Bijbel lezen zoals die van origine geschreven is. Want Paulus die schreef niet een brief met tussenkopjes en referenties naar het Oude Testament. Hij ging ervan uit dat zijn lezers die referenties door hadden, want ze werden onderwezen in het Oude Testament. En die tussenkopjes zijn er later toegevoegd. Dus waar wij nu in de herziene staatvertaling de plannen van Paulus boven vers 14 hebben staan, was dat niet zo in de originele brief. Dit was een vloeiende gedachte vanuit vers 13 en vanuit daarvoor hoofdstuk 14 en alles wat er daarvoor kwam. En in deze lange brief is Paulus de christenen aan het leren wat het is om christen te zijn. Zowel vanuit theologisch perspectief, dus wat geloven we nou, als vanuit praktisch perspectief. Hoe leven we dit nou? En voordat Paulus ons weer iets gaat onderwijzen, voordat hij ons gaat herinneren aan onze missie, doet hij iets in vers 14 Wat ik eerlijk gezegd niet altijd verwacht bij de grote apostel Paulus. Hij geeft een complimentje. En niet zomaar één, hij geeft er 3 in 1 zin. Hoe bijzonder is dat? In vers 14 zegt Paulus, nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, en dan komt de eerste, dat u zelf ook vol bent van goedheid. De tweede, vervuld met alle kennis. En de derde, in staat ook elkaar terecht te wijzen. En dit is iets fantastisch. Als Paulus, de grote apostel van die tijd, als hij dit over jou, over de gemeente zegt, dat is iets geweldigs. Maar wat Paulus hier niet zegt, is, nou, jullie als kerk, jullie zijn vanuit jullie zelf zo goed, dat ik jullie dit compliment wel moet geven. Want Paulus heeft eerder in de Romeinenbrief gezegd dat niemand goed is. Dus hoe kan dat dan? Nou, hij wijst hier aan wat de Heilige Geest gedaan heeft in de mens. Want niemand is uit zichzelf goed of uit zichzelf vol van kennis of houdt ervan om een ander terecht te wijzen. En toch is dit waar deze kerk onbekend stond bij Paulus. En deze christenen hadden dus op deze vlakken in ieder geval door hoe een Bijbelse christen te moeten zijn. Te mogen zijn en dat dat zichtbaar werd is iets fantastisch. Nou, de term vol van goedheid, het eerste compliment dat Paulus hen geeft, betekent dat hun hoofden gevuld waren met goede gedachten en goede emoties. En dat uitte zich dan in goede daden naar de mensen om hen heen. En dit is een deel van de vrucht van de geest. Als je Galaten 5 vers 22 ziet. De vrucht van de geest is, en dan is dit een van de dingen die daarbij hoort. Maar dit is dus niet iets dat ze uit zichzelf hadden, niet iets wat ze zelf bewerkten. Want nogmaals, dat zou de eerdere punten van de brief tegenspreken. Dit kan niet eigen goedheid zijn, want Paulus zegt eerder dat niemand goed is, want allen schieten tekort. Dit is het werk van God in degene die gelooft. Degene die inziet, hoofdstuk 1 tot en met 3 van Romeinen, dat hij of zij een zondaar is. Die dan ziet dat door geloof is, dat er redding is, hoofdstuk 4 tot en met 6. Degene die in het proces van heiliging zit, hoofdstuk 7 en 8. Degene die Gods trouw ziet in hoofdstuk 9 tot en met 11. En degene die aan het leren is om praktisch christen te zijn in hoofdstuk 12 tot en met 16, is degene die vol van goedheid kan zijn en hopelijk ook is. Degene die Gods werk toestaat in hart en gedachten. En hoe langer we met de Heer Jezus wandelen, als het goed is, hoe meer onze gedachten en onze emoties vol worden van Gods goedheid. En natuurlijk betekent langer met Jezus wandelen dat je er ook achter komt hoezeer jij zelf niet goed bent. Ik had daar gisteravond nog met iemand een gesprek over, dat we erachter komen hoe langer we met de Heer wandelen, hoe slechter we eigenlijk zijn. Want we komen erachter hoeveel dieper onze zonde nog gaat dan dat we doorhebben. Maar dat doet niks af aan het werk dat de Geest in ons wil en kan doen om ons vol van goedheid te laten zijn. Naar een ieder, in iedere situatie. Ook als het menselijk gezien niet uitkomt. Ook als je zelf pijn hebt, als je zelf worstelt, als je zelf door een moeilijke situatie heen gaat. Dan kan de Heilige Geest ervoor zorgen dat jij zo vol bent van goedheid, dat jouw gedachten en emoties zich uiten in goede daden naar mensen om je heen. En dat is wat zichtbaar mag worden. En dat is een Bijbels compliment waard. Waarmee Paulus zegt, alle eer aan God, maar wat fijn dat jullie luisteren naar God. Jullie zijn vol van goedheid. Het tweede compliment is dat ze vervuld zijn met alle kennis. Dus ze hadden niet alleen kennis, ze hadden niet alleen de toegang tot kennis, maar ze waren er vervuld mee. Die kennis die zat in hen en werkte zich uit in wie ze waren en wat ze deden. En Paulus was deel van het proces van hen, voor hen om vervuld te worden van de kennis, want door onder andere deze brief werd hen alles onderwezen wat nodig was om het evangelie niet alleen te kennen, maar om het ook te leven naar de mensen om hen heen. En dit is ook waarom het belangrijk is dat wij als christenen met elkaar praten over Gods woord. Omdat je dan doorgeeft wat Bijbelse kennis is. En het kan zijn dat jij denkt, ja, maar wat heb ik die persoon nou te vertellen? Wat heb ik nou te delen? Want die persoon is al zoveel langer christen dan ik. Of die persoon die is zoveel beter dan ik, kunnen we zelfs denken. Maar wij mogen juist leren om kennis door te geven. Want kennis hebben we nooit genoeg van. En we moeten leren om vervuld te zijn met al die kennis. Door onze kennis mogen we gaan zien wie God is. Want we gaan hem beter leren kennen. We mogen zien hoe geweldig het evangelie is, want dat mogen we gaan leren kennen. En hoe hard wij dat evangelie nodig hebben. En dan mogen wij vervuld worden met dat evangelie en gaan leven voor en door dat evangelie. Hoe meer jij je Bijbel leest, hoe meer jij tijd met God doorbrengt, hoe meer er, als het goed is, over jou gezegd kan gaan worden dat jij vervuld bent met alle kennis. En het doel van Bijbel lezen is niet per se om vervuld te worden met kennis. Het doel is om God beter te leren kennen. Maar hoe meer jij God gaat leren kennen, hoe meer jij vervuld zal worden met kennis. En dat zal je dan ook gaan uiten naar God. Dat is ook waarom bijvoorbeeld in de psalmen staat dat er vroeg in de ochtend opgestaan werd om te beginnen met Gods woord. Om jezelf te vullen, te vervullen met Gods woord. Met de kennis van hem. En nu zeg je misschien, ja, ik ben geen ochtendmens. Nou, dat is iets dat je kan leren. En ik zeg niet dat iedereen om 2 uur 's nachts op hoeft te staan. Ik zeg voor de duidelijkheid ook niet dat ik dat doe. Maar het kan best zijn dat voor jou alleen al een ritme inbouwen, dat jij elke ochtend om 8 uur opstaat en dan rustig begint met je Bijbel lezen, dat dat jou kan helpen om vervuld te worden met alle kennis, zodat je dat kan gaan leven naar de mensen om je heen. Vervuld met alle kennis vraagt dat jij jezelf ook vult met kennis. En dat is de kennis van Gods woord. Dat is Gods woord zelf. Dat we tot ons mogen leren nemen. Vinden wij dat zo belangrijk als God het vindt? Deze kerk in Rome vond het belangrijk, want het kwam tot uiting. Vinden wij belangrijk wat God belangrijk vindt? Het derde compliment is er eentje die je niet verwacht in een lijst van complimenten. De eerste met dat je vol bent van goedheid. Prachtig compliment. Tweede compliment, vervuld met alle kennis. Nou, die zou iedereen ook wel graag over zichzelf uitgesproken horen. Maar de derde, dat is er een waarbij we soms denken, hoe is dat een compliment waard? In staat ook elkaar terecht te wijzen. Dat verwacht je niet in een lijst naar een kerk die vol liefde hoort te zijn. Waar je gewezen wordt op de Heer Jezus, waar je de glorie van God samen wil zien, dat het compliment is, jullie kunnen elkaar terechtwijzen. En toch is dit blijkbaar een cruciaal onderdeel van christen zijn. Van praktisch christen zijn, niet theoretisch christen zijn. En voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat Paulus hier jou persoonlijk het mandaat geeft om anderen alleen maar te gaan corrigeren en dat jij weet dat jij boven alle correctie verheven bent. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Dat is niet goed, dat is niet vol van goedheid. Dat zou ook een bewijs van een gebrek aan kennis zijn. Bijbels terechtwijzen kan je alleen vanuit goedheid en vanuit Bijbelse kennis, want anders ga je de verkeerde kant op. Anders ga je iemand met verkeerde motieven terechtwijzen. Maar dit terechtwijzen is niet, jij doet iets wat ik vervelend vind, dus wil je daarmee stoppen alsjeblieft? Of misschien wel op een boze manier. Dit gaat erom dat je iemand wijst op Gods woord en zegt, jij doet dit en Gods woord zegt dat. Lieve broeder, zuster, ik wil je helpen om je leven in lijn te krijgen met Gods woord. Dit is de terechtwijzing waarbij je vanuit liefde met de ander gaat praten en vanuit liefde de ander corrigeert. Vanuit liefde de ander wijst op Gods woord en daarmee de ander ook wijst op wat hij of zij niet goed doet. Dit zijn voor de duidelijkheid over het algemeen geen leuke of per se makkelijke gesprekken. En toch is dit wat aanwezig hoort te zijn in de gemeente. Laat het ook opvallen alsjeblieft dat er hier niet staat dat de hele gemeente goed was of een compliment kregen omdat ze vol waren van goedheid. Dat de hele gemeente het compliment kreeg dat ze vervuld waren met alle kennis. En dat alleen de oudsten en diakenen in staat waren elkaar terecht te wijzen. Dit compliment gaat naar de hele gemeente. Deze opdracht gaat naar de hele gemeente. Als ik iets doe wat niet matcht met Gods woord, dan hebben jullie de taak, misschien niet allemaal tegelijk, maar om naar mij toe te komen en mij daarop te wijzen. Het feit dat ik achter deze prachtige houten doos mag staan, betekent niet dat ik boven correctie verheven ben. Dat ik boven terechtwijzing verheven ben. Het betekent juist dat ik het extra hard nodig heb. Dat als jullie iets zien en dus niet continu een microscoop op mijn leven leggen of je iets kan vinden. Dus dat je er op zoek gaat naar iets. Maar als je iets ziet wat ik doe wat niet klopt, dan heb ik het nodig dat jullie mij daarop wijzen. Hoeveel liefde laat het zien naar de ander als jij bereid bent om de ander te corrigeren? Doordat ik van mijn kind hou, houd ik mijn kinderen tegen van de A4 oplopen. Want dat is niet wijs voor hen. Het is liefde als jullie mij iets zien doen wat niet bijbels is en mij daar dan op wijzen. En het is liefdeloos als je iemand ziet zondigen om die persoon daar niet op te wijzen. Dit vraagt dus heel veel van een gemeente. En dit zegt heel veel over deze gemeente dat Paulus het compliment geeft dat zij goed waren, of dat zij in staat waren, moet ik zeggen, elkaar terecht te wijzen. Maar de vraag is dan, sta jij open voor terechtwijzing? Sta jij ervoor open als iemand vol goedheid en vol kennis naar jou toe komt om jou nederig en liefdevol terecht te wijzen? Sta jij ervoor open als iemand zonder goedheid en zonder kennis niet nederig, maar juist hooghartig en liefdeloos naar jou toe komt en jou dan terecht probeert te wijzen? Of is jouw houding dan, nou ga eerst maar eens leren hoe je dit doet en daarna wil ik het pas van je aannemen? Of kan jij dan leren om terechtgewezen te worden en de terechtwijzing te ontvangen zoals God die aan jou wil geven. Zelfs als de ander nog mag leren om te groeien in hoe dat te doen. Ben jij te corrigeren? En durf jij om een ander te corrigeren? Hou jij genoeg van God en van de ander om de ander te corrigeren? Of hou je meer van jezelf en ben je bang dat het corrigeren van de ander jou kan kwetsen? Ik weet dat ik het nu heel stevig neerzet, maar dat is wel hoe het zit vanuit Gods woord. Het compliment dat deze gemeente in staat was elkaar terecht te wijzen, bewees dat zij hun missie goed door hadden op dat moment. Hun missie was God eren. En God eren en God liefhebben betekent dat ik bereid ben om te doen wat God van me vraagt, ook als het ongemakkelijk is. En als het pijn doet. En als het misschien niet leuk zou kunnen zijn. Zijn wij daartoe bereid? Wat prachtig is dat de grote apostel Paulus niet boven het geven van complimenten verheven was. Hij erkende Gods werk en hij benoemde Gods werk. En we zien dus dat wij mogen leren als christenen dat een compliment uitdelen over Gods werk, maar wat een mens dan leeft, dat iets normaals mag zijn. We mogen Gods werk meer en meer gaan zien. We mogen het gaan benoemen. Maar broeder, zuster, zie jij Gods werk in een ander? En benoem je het dan ook? Ik kan uit ervaring spreken dat het heel bemoedigend is om te horen wanneer God in je aan het werk is en dat iemand het ziet. Dus zie jij Gods werk en benoem je het dan ook? Een hele lieve broeder is mij ook aan het leren om een compliment te ontvangen. Want daar ben ik me een partijtje slecht in. Dan kreeg ik een compliment van deze broeder en dan zei ik iets als, ja, ik heb mijn best gedaan. Of, oh, dankjewel, of dan wist ik het kleiner te maken of weg te schuiven. Maar wat ik dan doe, één, ik zeg tegen hem, nou leuk dat je dat zegt, maar ik vind dat je het verkeerd ziet. Dat is sowieso niet heel liefdevol van mij naar degene die mij een compliment geeft. Maar ik schuif ook weg wat God aan het doen is. Ik maak klein wat God aan het doen is. En dat is niet de bedoeling met Gods werk. Dus laten wij Gods werk in een ander serieus nemen. En als we het zien, een ander complimenteren. En als je een compliment krijgt, Het was revolutionair voor mij om te leren dat een compliment ontvangen als volgt gaat. Hou je vast. Dank je wel. Het was revolutionair voor mij. Om het gewoon te laten bij dank je wel. En dan kan je er misschien nog achteraan zetten, prijs de Heer. En dan niet om dan vals nederig te zijn, maar gewoon oprecht, dank u wel Heer dat u dit gedaan hebt. Maar hou het gewoon bij dank je wel. Dan maak je het niet kleiner, dan kan je God eren voor hij dat gedaan heeft. Ben je dankbaar dat de ander jou een compliment gegeven heeft? En kunnen we samen God eren omdat hij zo genadig is dat hij niet stopt met werken in nietige mensen en knullige mensen zoals ik en wij. Laten we leren om Gods werk te herkennen en een ander een compliment te geven waar nodig. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als hij in vers 15 toch ook weer terugdraait naar dat er toch ook dingen zijn om op te wijzen. Maar, vers 15, compliment, vers 14, maar vers 15. Ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven. Paulus die heeft deze kerk echt aangesproken op dingen. Op theologie, op andere dingen. En hij doet dat terwijl hij zelf nooit in die gemeente geweest is. Fysiek is hij daar op dit punt in zijn leven nooit geweest. En dan kan het heel gedurfd zijn om naar iemand toe te stappen die je niet kent. Zeker als het ook nog eens een groep mensen is. En ze dan ook nog eens ergens op aan te spreken. Paulus luisterde meer naar God dan dat hij mensen vreesde, maar hij herkende wel ook, erkende, ja, dat kan ook af en toe wat ingewikkeld overkomen. Dus, ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hier aan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is. Paulus die deed dit, deze gedurfde toon, hen herinneren aan iets om hen terug te brengen bij hun missie. Om een dienaar, vers 16, van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Soms vereist het heiligingsproces dat je gedurfd met iemand praat, dat je iemand corrigeert, dat je iemand terechtwijst, dat je iemand terugbrengt bij wat goed is. En als God jou leidt om op gedurfde toon met iemand te praten, dan moet dat uit genade zijn. Want als ik dat doe vanuit boosheid, dan doe ik dat omdat ik boos ben. En niet omdat ik het beste voor jou wil. Maar vanuit genade kan je nog steeds met heilige boosheid op iemand afstappen over een situatie. Maar is de genade de onderliggende toon waarmee je iemand terug wil brengen bij de Heer? En genade is cruciaal voor redding. Het is iets krijgen wat je niet verdient. Maar genade is ook cruciaal na je redding. Voor je leven als christen. Het is niet zo dat je ooit genade zal ontgroeien als christen. Dat je op een dag denkt, nou, ik wil nu meer dan genade, want die genade, die snap ik wel, die ken ik wel, dat heb ik onder de knie. Wat is er meer? Nou, je hebt genade nodig wanneer je valt. Wanneer je valt in zonde. De genade om weer naar God te gaan. De genade om te ontvangen van God. Je hebt genade nodig in je omgang met anderen. Om genadig naar de ander te reageren. Om de ander genade te geven als de ander jou afsnijdt in het verkeer. Of het laatste broodje pakt. Of wat voor andere redenen wij kunnen hebben om boos te zijn op een ander. Waarbij een deel misschien gerechtvaardigd kan voelen en een deel gewoon, laten we eerlijk zijn, heel kinderachtig is. Maar we hebben dan genade nodig om eerst te ontvangen en om daarna uit te delen. Die genade hebben we nodig om goed te kunnen zijn naar de ander. Om kennis over te kunnen dragen naar de ander, om de ander te kunnen corrigeren. En genade is dan ook een houding van het hart en een manier van denken. Genade is niet een ander als een middel zien om jouw doelen te bereiken. Nee, genade is een manier van doen. En dat mogen wij leren. Genade is actief in redding, genade is actief in heiliging, genade is onze hoop op de toekomst. En die genade hebben we nodig om als gemeente, gemeente te kunnen zijn. Maar die genade is ook wat Paulus gebruikte om de kerk te onderwijzen. En die genade is onze constante herinnering aan onze missie. Aan de opdracht die wij van de Heere God hebben. Want onze taak is niet om het maar zo gezellig mogelijk te hebben. En om het binnen de muren van de kerk zo goed en mooi mogelijk te maken. Natuurlijk is er een belangrijke plek voor de zorg in de gemeente die er hoort te zijn. Natuurlijk is er een belangrijke plek voor het feit dat wij als gemeente op een Bijbelse manier met elkaar moeten leren omgaan. Natuurlijk moeten wij als kerk leren om van alles te doen zodat dingen onder ons en intern goed gaan. Maar het heeft allemaal als doel om een dienaar, vers 16, van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, voor de nog niet gelovigen, door het evangelie van God als een priester te dienen. Opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Nou, het is heel bijzonder dat Paulus hier alleen zegt voor de heidenen. In vers 8 tot en met 12, in onze vorige studie, heeft hij het juist gehad over dat God Jood en heiden aanvaard heeft. Waarom nu dan alleen de heidenen, de niet-Joden? Waarom dat verschil? Nou, Als de kerk haar taak uitvoert die God haar gegeven heeft, dan zullen wij redding bij Jood en bij heiden brengen. Dan zullen we zien dat wij de Joden jaloers horen te maken door als heidenen te gaan geloven in hun Messias. Dan zullen we zien dat het evangelie eerst voor de Jood en daarna voor de Griek is, zoals Romeinen 1 ook zegt. En Gods doel is en blijft om alle mensen tot zichzelf te halen. Om allen tot kennis der waarheid te brengen, zoals 1 Timotheüs 2 ons dat leert. En hoe meer heidenen tot geloof zullen komen, hoe meer heidenen ook, dus niet-Joden, dat evangelie gaan verspreiden door de wereld, hoe meer, als het goed is, ook de Joden tot jaloersheid gewekt worden. Omdat wij vanuit het Oude Testament geloven in de Joodse Messias. En vanuit de gedachte dat wij een dienaar van Jezus Christus zijn, gaat Paulus opeens, als een echt oud-testamentische rabbi, gaat hij het hebben over priesters en offeren. Opeens maakt hij de overstap van dat wij het evangelie van God als een priester moeten dienen en dat de heidenen een offer horen te brengen. Waarom zegt hij deze dingen? Nou, laten we beginnen met waarom priesters. Nou, besef je heel goed dat de kerk in Rome maar een deel van de Bijbel had. Zij hadden specifiek het Oude Testament. Dus op dit moment werd in de kerk in Rome, op het moment van schrijven van deze brief, werd het hele Oude Testament onderwezen. En daar kwamen priesters in voor. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. De kerk kende de Heere Jezus door het Oude Testament heen. Ik zou zo graag bij een Bijbelstudie uit die tijd geweest zijn om alle details die zij uit het Oude Testament halen te zien en om alle nuances te zien over de Heere Jezus die zij opeens gevonden hebben in het Oude Testament. Een voorbeeld is dat in Exodus hoofdstuk 28 en 29 de taken van een priester uitgelegd worden. Er worden hoofdstukken gewijd aan priesters en wat ze moeten doen. Heel Leviticus is zelfs, dit is wat de priesters voor jullie moeten doen, Israël. Dus een heel boek gewijd aan wat de priesters hoorden te doen. En als je het dan samenvat, wat hoorden de priesters te doen? Die hoorden te offeren namens het volk en ervoor te zorgen dat mensen vanuit Israël God konden ontmoeten. Dus priesters faciliteerden of maakten de relatie tussen God en mens mogelijk. Want ze brachten mensen bij God. Ze vertegenwoordigden mensen bij God. Niemand kon namelijk uit zichzelf naar God toe gaan. Er was een uitgekozen groep mensen nodig die geheiligd waren door het bloed van een offer om mensen te vertegenwoordigen bij God. Klinkt dat bekend? Dat er een uitgekozen groep mensen is, namelijk degene die in de Heer Jezus geloven. Die geheiligd zijn door het bloed van een offer, namelijk het bloed van de Heer Jezus, om andere mensen te vertegenwoordigen bij God. Wij die mensen bij God horen te brengen. De apostel Petrus zag dit ook in 1 Petrus hoofdstuk 2. Hij zegt daar in 1 Petrus 2 vers 4 en 5 het volgende. En kom naar hem, naar Jezus toe, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Iets verderop in vers 9 en 10 van 1 Petrus 2 zegt Petrus het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk. U die zonder ontferming was, maar nu een ontferming aangenomen bent. Wat Petrus hier zegt, als iemand die zelf onderwijs heeft gehad van de Heer Jezus, is dat wij de kerk een heilig priesterschap zijn. En wij horen geestelijke offers te brengen. Zowel voor onszelf als voor een ander. En door Jezus' offer is er nu één volk. Efeze 2 heeft ons laten zien dat Jood en Heiden nu ook één zijn. Dat wij heilig zijn, zodat we zijn werken kunnen verkondigen aan deze wereld. En dat is onze missie. In het Oude Testament kwamen mensen via een priester bij God. In het Nieuwe Testament mogen wij dat bij de nog niet gelovige wereld doen. Wij mogen vertellen over het offer. Wij mogen ze bij dat offer brengen. En dan mogen zij zelf in geloof het uitspreken naar de Heer. Jij bent Gods priester. Jij mag mensen bij hem brengen door het evangelie. Het evangelie geeft ons het plaatsvervangende offer en onze hoge priester, waardoor wij aangenomen kunnen worden. En dat moet deze wereld horen. En dat is dus ook hoe wij de wereld horen te dienen als priesters. Hoe wij het evangelie horen te dienen als priesters. We horen Gods doel dat hij eigenlijk door Israël heen wilde bereiken, horen wij nu als kerk te vervullen door het evangelie naar iedereen te brengen. God wil Jood en Heiden bereiken en de kerk heeft daar een cruciale taak in. Maar dat vraagt dat wij onder de indruk zijn van het evangelie. Dat wij nog zien dat wij een missie hebben hier op aarde die groter is dan het gezellig hebben hier op aarde. Dus zien wij nog dat wij priesters zijn die deze wereld horen te dienen? Zien wij nog dat wij een missie hebben hier op aarde? Een missie die veel groter is dan een goed leven, tussen aanhalingstekens. Dan gezellig, zo'n prachtig Nederlands woord. Een missie die meer is dan gezond zijn. Of een goede baan hebben, voor je gezin zorgen. Fit zijn, meer dan een miljoen euro op je bankrekening hebben staan. Meer dan die dure auto rijden, meer dan wat dan ook. Zijn wij nog bereid om te zien dat wij een missie van God hebben gekregen? En dat dat het hoogste doel van ons leven hoort te zijn. De missie die God ons gegeven heeft. Het brengen van het evangelie en daardoor God verhogen. Want doordat wij dat evangelie brengen, en dat is de tweede vraag, Paulus heeft het in vers 16 van Romeinen 15 opeens over het offer van de heidenen. Wat is dat nou weer in hemelsnaam? Nou, het simpele antwoord is dat ze dat zelf zijn. De heidenen horen zichzelf te offeren. Horen zichzelf over te geven aan God. Want doordat wij het evangelie brengen, gaan mensen zichzelf overgeven aan God als een levend offer. En een priester brengt dat offer dan bij de Here. En God is degene die dat offer moet aannemen. Maar zien wij nog dat wij de taak hebben om mensen hiertoe te helpen, te leiden, om ze dit te vertellen. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, wat een voorrecht en toch ook wat een verantwoordelijkheid om een dienaar te zijn van de drie-enige God en de verlorenen voor Jezus Christus te winnen. We moeten ons herinneren dat zielen winnen een priesterlijke bediening is, een heilige verplichting. En we moeten de Heere dienen met toewijding en overgave, net zoals de priester in de tempel. Einde citaat. Voor de priester was het hun hele leven om die bediening uit te voeren. Is het ons hele leven om in onze context mensen over de Heer Jezus te vertellen? Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat iedereen nu alles moet verkopen en het spreekwoordelijke zendingsveld op moet gaan. Dus dat we allemaal naar de Rimboe van Afrika of Zuid-Amerika, Noord-Amerika, weet ik het waar, moeten om daar het evangelie te brengen. Dan hebben we een verkeerd beeld van wat het zendingsveld is. Want het zendingsveld is ook je eigen gezin. Is je eigen straat. Is je eigen dorp. Is Nederland. Is op je werk. Is op school. zijn de mensen om je heen, je vrienden en familie. Juist daar, in die context, in die God gegeven situatie, horen wij te zien dat wij een missie hebben waar we aan herinnerd moeten worden. Een missie om het evangelie te brengen. En dat vraagt dat wij ons bewust worden van het feit dat wij die taak hebben. En dat we mensen bij God gaan brengen. Praktisch christen zijn begint met jezelf volledig aan God overgeven. Daar begon Paulus ook mee in Romeinen 12. Dat wij onszelf als een levend offer aan God geven. En dat we op zijn manier gaan denken. En hoe meer we onszelf overgeven aan God en ons denken in lijn brengen met dat van hem, hoe meer we als een Bijbelse kerk met elkaar zullen omgaan. Hoe we met de overheid zullen omgaan, hoe we elkaar zullen aanvaarden en elkaar zullen verdragen. Oftewel alles wat we tot nu toe sinds Romeinen 12 vers 1 behandeld hebben. Maar dit hoort ook allemaal impact te hebben op onze omgang met de wereld. Het kan niet zo zijn dat wij christenen zijn die het steeds gezelliger en beter en meer op Jezus lijkend binnenin hebben en dat de wereld om ons heen er niks van merkt. Dan gaat er iets mis. Het evangelie hoort ons denken te bepalen, onze daden te sturen. En we horen zichtbare liefde te hebben en te uiten, zodat de wereld over de Heer Jezus gaat horen. We moeten hieraan herinnerd worden, want het is niet onderhandelbaar. Het is niet zo dat Jezus zegt, nou ja, alleen als je er zin in hebt, zou je dan misschien heel erg pretty please voor mij even naar buiten willen gaan en iemand willen vertellen. Maar als ze moeilijk doen, hou dan maar op, dan weet ik dat je het eigenlijk niet meer hoeft. Dat zegt hij niet. Jezus werd zelf afgewezen en ging door. Wij mogen leren om te zien dat we een opdracht van God hebben. Een opdracht waarbij hij helpt, een opdracht waarbij hij leidt, een opdracht waarbij we alles van hem moeten verwachten, natuurlijk, maar wij moeten de keuze maken om te gehoorzamen. Want God zal ons niet dwingen om te gehoorzamen. Hij wil dat we daarvoor kiezen. Wij zijn priesters, maar zien wij die taak? Priesters in het Oude Testament hadden letterlijk één taak. God en zijn volk dienen door mensen bij God te brengen. En dat uitte zich in dat de ene priester bezig was met het brengen van het offer, de andere priester was bezig met onderwijs, de derde priester was bezig met het opruimen van spullen. Iedereen had een eigen taak en invulling binnen die grotere opdracht van mensen bij God brengen. Maar wij hebben een vergelijkbare taak. Om deze wereld te dienen door mensen bij God te brengen. Door God te dienen daardoorheen. En nu denk je misschien, De Haan, dat gaat redelijk in tegen wat je tot nu toe allemaal verteld hebt over hoe wij als kerk met elkaar horen om te gaan. Want we horen nou naar buiten te gaan en binnen is minder belangrijk en hoe zit dat nou? Nou, als wij als kerk de opdracht vervullen om van elkaar te houden zoals Jezus ons opdraagt in Johannes 13, dan zegt hij daarachter in Johannes 13 vers 35... zodat de wereld zal zien dat jullie christenen zijn. De liefde onderling is niet bedoeld zodat het alleen maar gezellig en warm en lief en leuk binnen is. Het doel daarvan is dat mensen zich gaan afvragen, wat hebben zij dat ik niet heb? Waarom kunnen zij wel zo met elkaar omgaan en kunnen wij dat hier niet? Het doel is dat mensen nieuwsgierig worden. Neem iets als heilig leven. Hoe past dat dan hierin? Meer op de Heer Jezus gaan lijken. Hoe past dat dan in het idee dat we ook naar buiten moeten gaan? Nou, een heilig leven betekent dat jij bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet zal doen. Dat jij ervoor kiest om niet mee te gaan in dit. Of juist wel dat te doen. Ook dat hoort mensen nieuwsgierig te maken naar de Heer Jezus. Waarom ga jij niet mee om je klem te zuipen dit weekend? Waarom doe jij niet mee met liegen tegen de belastingdienst op je belastingaangifte? Waarom doe jij niet mee met en vul maar in? Nou, dan heb je een opening om te zeggen, omdat ik beter ben dan jij. Nee, om te vertellen over de Heer Jezus. Dan kan je vertellen, ik doe dat niet omdat ik weet dat niet hoort vanuit mijn geloof in de Heer Jezus. Omdat ik weet dat er betere dingen zijn dan mijn klem zuipen. Omdat ik weet dat het beter is voor mij en voor jou als wij een gesprek over de Heer Jezus hebben, dan dat we allebei stomdronken zijn. Ons heilig leven, het ontlopen van zonde, hoort mensen nieuwsgierig te maken naar de Heere God. Het rechtsnijden van Gods woord is ook iets wat ons hoort aan te zetten tot het brengen van het evangelie. Want als wij Gods woord rechtsnijden, oftewel het gaan bestuderen zoals het bedoeld is, als wij het gaan interpreteren zoals het er staat, dan zullen wij zo onder de indruk raken van God, dat wij niks anders willen en kunnen dan over God praten. Dat mensen gaan vragen, kan je niet al één keer over iets anders praten dan God? Eén keer, 5 minuten. En dan zeg je, nee, want ik heb niks anders om over te praten. Er is niks beters om over te praten. Door het woord recht te snijden, zou je het evangelie als zo belangrijk gaan zien, dat je dat wil delen en dat je dat zal delen. Want je ziet hoe geweldig het is en hoe hard iedereen het nodig heeft. Dus alles wat God ons aan opdrachten meegeeft, heeft als doel om uiteindelijk ook uit te reiken naar de wereld om ons heen. Alles wat we hebben gezien vanaf Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, over wat we horen te doen aan praktisch christen zijn, draagt bij aan het uitreiken naar de wereld. Dus ook de goedheid, de kennis en het terechtwijzen waar Paulus de gemeente in Rome over complimenteerde, had een hoger doel, namelijk evangelisatie. Paulus' gedurfde toon, het begrip van genade, het dienen van Christus, het inzien dat je een priester bent, heeft allemaal als doel om je te herinneren aan de missie die je hebt om de wereld te bereiken. Want God wil dat allen gered worden, zegt 1 Timotheüs 2. Ik weet dat er heel veel discussie is over het woord allen, maar contextueel betekent het allen, dankjewel. Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Ik weet ook dat daar contextueel gymnastiek uitgevoerd wordt om dat woord naar iets anders te laten wijzen. Maar het woord wereld betekent, Jezus stierf dus voor de zonde van de wereld. Jezus kwam uit liefde voor de hele wereld, zegt Johannes 3 vers 16. En de discipelen kregen de taak om discipelen te maken van alle volken. Dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Dat is onze missie en daar moeten wij aan herinnerd worden. De vraag is dus, staat jouw leven in het teken van Gods missie? Staat jouw leven in het teken van Gods missie om mensen te bereiken met het evangelie? Of staat jouw leven in het teken van iets anders? Zijn er dingen die jij belangrijker vindt dan Gods missie? En dat is een vraag om niet nu in één keer te beantwoorden. Dat is ook een vraag om aan God te stellen. Heer, ziet u dat er dingen zijn die belangrijker in mijn hart zijn dan uw missie voor mij? En als je dan erachter komt dat er dingen zijn die jij belangrijker vindt, ben jij bereid om die op te geven? Ben jij bereid om je carrière op te geven? Om je fit zijn op te geven? Om je gezond zijn op te geven? Ben jij bereid om die dure auto, je grote huis, je mooie baan, wat dan ook op te geven om mensen te bereiken voor het evangelie? Ben jij bereid om alles op te geven voor hem? Zelfs als hij dat niet van je vraagt, om het daadwerkelijk te doen. Maar ben je bereid om het te doen? Paulus herinnert de gemeente in Rome eraan dat ze een missie hebben. Dat ze priesters zijn door het evangelie, of voor het evangelie van God. Ze zijn dienaren van Jezus Christus. Dat zijn wij ook. Zien wij die taak en accepteren wij die taak? Accepteer jij persoonlijk die taak? Of is die alleen voor mensen die de apostolische gaven van evangelisatie hebben? Of zie je dat Paulus hier gewoon tegen iedere persoon in de gemeente spreekt? Dus ook tegen jou. De Heilige Geest kan jou in staat stellen om dit te doen. Alleen ben jij bereid. Laat God je hart hierin confronteren met jezelf. Want als het antwoord nee is, dat jij het niet bereid bent, dan heb je iets om je van te bekeren. Dan heb je iets om mee terug te gaan naar de Heer en te zeggen, vergeef me alstublieft. Dat ik iets belangrijker vind dan u. Dan uw woorden, dan wat u zegt, dan wat u vraagt. En bekeren betekent dat je je dan ook afkeert van het een naar het ander. Betekent dat je terugkeert bij God en zijn dingen weer de juiste prioriteit gaat geven. Ben je daartoe bereid? Of zijn de dingen in jouw hart die jij belangrijker vindt dan God, zijn die ook echt belangrijker voor jou? Ik hoop van harte dat God niet het breekijzer erin hoeft te zetten om die dingen weg te halen, zodat je uit jezelf het overgeeft. Want Gods hart is dat hij van ieder mens houdt en daardoor ook ieder mens wil bereiken. En daar heb jij een taak in. Als je nog niet gelooft in deze God, weet dan dat hij van je houdt. En dat hij in zijn liefde jou op zonde zal wijzen. Op zijn aanwezigheid. Op zijn redding. In zijn liefde stuurde hij Jezus naar de aarde om jou en mijn straf te dragen. Want ja, jouw zonde, mijn zonde verdient straf. En hij wil dat je hem gelooft, dat je hem je leven geeft. Dus kies ervoor om in Jezus te geloven, want geloof is datgene wat redt, zegt de Bijbel. Maar maak vandaag die keuze, want je weet niet hoe lang je nog hebt. Broeder, zuster, ik wil eindigen met de volgende vraag. Gods woord herinnert ons aan onze missie. Luister jij naar deze herinnering door God? Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat u uw woord gegeven hebt. Dat u liefdevol, trouw, duidelijk, genadig bent door uw woord heen. We danken u dat u tot ons spreekt, Heer, ook als we dat niet altijd leuk vinden. Ook als het soms harde woorden kunnen zijn, gedurfde woorden. Heer, maar u doet dat omdat u van ons houdt. U doet dat omdat u goed bent, omdat u trouw bent. En Heer, het is dan mijn gebed dat u op dit moment tot onze harten zal spreken. Dat u in ieder van ons zal wijzen op waar wij iets belangrijker vinden dan het evangelie. Waar wij iets belangrijker vinden dan het brengen van dat evangelie. En Heere, wijs ons daar dan op. Wijs mij daarop. Zodat we ons kunnen bekeren ervan. En dat we terug kunnen gaan naar het zijn van een gemeente die in vuur en vlam staat voor u en voor het evangelie. Heere, want we bewegen hier zo makkelijk vanaf. Heere, doe uw wil alstublieft in ons, in onze harten, in onze gedachten. Laat ons zien, Heere, waar wij misschien niet openstaan voor correctie of voor het corrigeren van een ander. Laat ons zien waar wij genade nog niet begrijpen zoals het is, waar onze kennis nog niet compleet is of waar die bijgeschaafd moet worden. Waar goedheid nog niet datgene is wat mensen van ons leven plukken. Heere, doe uw werk in ons. Heer, en voor degenen die nog niet geloven hier, laat ze zien wie u bent, zodat ook zij ja, uw liefde zullen gaan ervaren. Laat alle vragen en twijfels, alle andere ideeën wegvallen op dit moment. En stel ze voor de keuze om in u te geloven. Dus Heer, doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Niet omdat wij het verdienen dat u dit doet, maar omdat u een genadig God bent. We bidden, we danken, we vragen in Jezus' naam. I can tell you right now, it's gonna be alright.